dames en heren. Welkom bij weer een heerlijke aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag hebben we te gast wederom Jan-Jaap Geusbroek van Amsterdam Lawyers. Jan-Jaap, welkom.
Ja, dank je Mark. Leuk om er weer bij te zijn, hè? Ja, na vorige keer. Ja.
Juist, nou, de laatste aflevering die schreeuwde absoluut om een vervolg. Hè, de Belastingdienst komt voor jouw Bitcoin. De mensen die nu intunen, gekeken hebben, geluisterd of nu luisteren, die moeten eigenlijk zeggen, oké, weet je, dat is deel 1. Dus luister die terug. Ik heb net even, voordat we live gingen, gekeken wanneer die episode was. Die was op 26 mei, eerder dit jaar. Dus mensen, scroll terug in de episodes om die ook te beluisteren. Zeker als deze aantrekkelijk wordt bevonden. En misschien is het wel leuk om even af te trappen. De Bitcoinprijs destijds was op $109.000. In die tussentijd heeft hij de 123.000 aangetikt. En zitten we precies op de dag van recorden in een lekkere stevige pullback. Dat sentiment weer eventjes omdraait. En zitten we volgens mij op $113.000 of $114.000 per token op dit moment. Jan-Jaap, doet die prijs nog iets met jouw gemoedstoestand?
Nou ja, inderdaad. Het is wel grappig om te zien dat hij weer iets zakt. Tenminste grappig, ja.
Als die zakt, kunnen we meer kopen, hè?
Ja, ik kan er niks aan doen. Hè. Ik heb het toch alleen maar voor de lange termijn, uiteraard. Hè. Ik bedoel, ja.
Nou, daar hebben we het vorige keer natuurlijk over gehad. Het oprichten van een BV om in die zin je Bitcoin te beschermen van de Belastingdienst. Dat is vooral en alleen nuttig als je Bitcoin ziet als een langere termijn investering, right?
Ja, nou ja, dat is precies. Kijk, ik heb natuurlijk heel veel mensen die met BV's werken. Altijd al, dat zijn ondernemers. En ondernemers zitten vooral in de Bitcoin. Incidenteel probeer je een keertje wat anders, maar het is in Bitcoin en ook echt om te houden. Ze hebben geld op hun balans staan, ja, euro's. Ze denken, ja, wat moet ik ermee? Moet ik vastgoed kopen of het maar gewoon laten staan? Nou ja, als je laat staan, weet je één ding zeker. De euro wordt elke dag minder waard. Dus de Bitcoin is dan echt een alternatief voor de lange termijn. Niet om mee te betalen, maar het is gewoon alternatief geld. Het is een soort spaargeld. Je zet je euro's om een bitcoin. Als je weer geld nodig hebt, zet je een stukje om. Nou ja, normaal gesproken is de bitcoin dan wat gestegen. Dus het is echt wel zakelijk een hele interessante optie. He, geld dat gewoon niet, waar geen inflatie op zit. He, door dat hele systeem, dat er maar 21 miljoen zijn. Nou, dat vinden ondernemers geweldig. He.
Ja. Ja, en de reden waarom ik hier nog heel even bij stil wil staan voordat we lekker een verdieping aan gaan brengen op waar we het de vorige keer over hebben gehad. Ik heb destijds wat shorts gedeeld van onze aflevering en natuurlijk heel veel reacties gekregen online op onze afleveringen. En daar gaf men had duidelijk niet geluisterd of niet volledig bekeken in ieder geval. Want daarin zei men, ja, maar als ik het in een BV stop en ik wil het dan verkopen, dan moet ik in eerste instantie vennootschapsbelasting betalen. Dan moet ik nog dividendbelasting betalen. Dus dan ben ik uiteindelijk per saldo nog duurder uit dan die box 3. Help ons nog even mee dat inderdaad niet, het is niet de bedoeling dat je het in een BV stopt en dan gaat verkopen en dan denkt belasting te hebben ontlopen. Help ons even mee wat ook weer de use case is. Waarom zou jij als individu het geld dat je in Bitcoin hebt op dit moment in box 3, waarom zou je het overwegen om dat in een BV te stoppen?
Nou ja, er zijn meerdere redenen voor, Mark. Ten eerste natuurlijk, wat er in box 3 gebeurt is dat je gewoon elk jaar moet afrekenen. Dus in je box 3, daar heb je nu een fictief rendement. Dus ze zeggen, ja, als jij, laten we zeggen, laten we het maar ruim nemen voor 1 miljoen aan bit. Je hebt 10 bitcoin, miljoen waard op 1 januari 2026. Dat is een nieuwe pijldatum. Dan, dat is de pijldatum voor je box 3 belasting over 2026. Dan zegt de belasting 1 miljoen aan bitcoin. Daar heb jij een rendement op gemaakt van 7,7%. Uit de lucht gegrepen, want vorig jaar was 5,88%. Jij hebt een rendement van 7,7% en dat gaan wij belasten tegen 36%. Dus die bitcoin staat, je doet er niks mee. Het is gewoon op de spaar, die heb je zo een keertje gekocht. Nou, over dat miljoen betaal je €28.000. Vanuitgaande dat je nog andere bezittingen in je box 3, wat je ook een stukje vrijstelling. Maar je wordt gewoon elk jaar belast. Dat betekent dat je dan €28.000 moet betalen, die je misschien niet gewoon op je rekening hebt staan. Want dan had je misschien wel omgezet in bitcoin. Dus je 28 moet je misschien een stukje bitcoin van omzetten. En dat is natuurlijk heel zuur. Hè? Dan moet je 0,28 bitcoin omzetten. Dat groeit niet meer door. Dus na 10 jaar heb je gewoon, ja, ben je gewoon een paar bitcoin kwijt. Hè? En je moest belasting betalen en je bent bitcoin kwijt. Nou, dat wil je niet. Dus zeg nou, ik stop het in de BV, want daar wordt het helemaal niet belast, zolang je ze niet verkoopt. Hè. Dus je zet die 10 bitcoin in de BV, dat is 1 miljoen euro waard. Je laat je gewoon keurig in de BV staan, je verkoopt ze niet. De inbrengwaarde op de balans staat gewoon beleggingen, 1 miljoen euro, dat zijn dan die 10 bitcoin. Je laat dat gewoon zo, je past dat niet aan. Dat is gewoon de verkrijgingsprijs en zo laat je het staan op de balans. Dus over 10 jaar heb je nog steeds een balans met de verkrijgingsprijs van die bitcoin van 1 miljoen euro. Dus al die jaren heb je geen belastingen betaald. Dus dat betekent geen fictief rendement, niet elk jaar 28.000 euro in bitcoin verkopen. Over 10 jaar heb je al die jaren geen belastingen betaald en je hebt nog steeds je 10 bitcoin. Ja, wat zijn ze waard over 10 jaar? Ik denk wel stukken meer dan nu.
Ja, ik denk dat als we over 10 jaar spreken, dan zitten we dus, we nemen dit op 2025 in augustus. Dus dat betekent dat we dan in 2035 zitten. Als we ook alleen maar de niet eens super bullish data erbij pakken, dan zouden we op 2035 zeker op 1 miljoen per token moeten zitten. En dan hebben we een normaal adoptieproces van Bitcoin doorlopen in de komende 10 jaar. Dus dat betekent inderdaad dat je een keer 10 pakt en ieder jaar dat je dus geen belastingen daarover hebt hoeven afdragen, dat is al meer dan de moeite waard om dit serieus te gaan onderzoeken. Hey, jij noemde net een percentage die veranderd is ten opzichte van het jaar ervoor. Wat is er nu al definitief qua het percentage met fictief rendement? En wanneer of hoe ver is het al met betrekking tot dat daadwerkelijke rendement waar ook over gesproken wordt?
Nou ja, goed, we hebben nu dat voorbeeld genomen dat je 28.000 euro betaalt. Hè? Per 1 januari dit jaar, hè, dus had je voor dit jaar op 1 januari 2025 een miljoen bitcoin. Dus dan heb je een fictief rendement op 5,88%. Ook belast, dat fictief rendement wordt dan weer belast tegen 36%, de vermogensbelasting. Dus dit jaar, als je een miljoen hebt op 1 januari, moet je 23.000 euro betalen. Dat is dus een stuk meer geworden. Volgend jaar wordt het 28.000 als je een miljoen aan bitcoin hebt. Maar het wordt nog veel erger. Het wordt verwacht 1 januari 2028, maar misschien wordt het een jaartje later. Dan gaan ze zeg maar de reële belasting heffen. En reële belasting betekent, en dan maken ze onderscheid, heb je vastgoed of heb je andere beleggingen. Bij vastgoed gaan ze zeggen, nou op 1 januari 2028, je hebt bijvoorbeeld een pand wat dan een waarde heeft, een WOZ-waarde van 507.000 euro. Zo'n pand heeft elk jaar een WOZ-waardestijging. Dat is dan niet meer relevant. Dus zeg op 1 januari 2028 heb jij een pand met een WOZ-waarde van 500.000 euro. Maar pas als je het pand verkoopt, dus 3 jaar later of 10 jaar later verkoop je dat pand voor bijvoorbeeld 800.000 euro, dan zegt ze, nou, dan heb je in je box 3 een winst gemaakt van 300.000 euro. Nou, dan word je belast tegen 36%, dus dat is een dikke 100.000 euro. Dat is een groot verschil voor vastgoed met de situatie nu. Want nu, als je een pand verkoopt, je hebt nu een box 3 pand, en die verkoopt die voor 500.000 euro, ja, hoef je daar niet over af te rekenen. Want dat is verkoop, ja, van een pand. Momenteel betaal je alleen maar over de waarde van zo'n pand op 1 januari. Dus als je verkoopt, steek je dat geld in je zak. Nou, dat is dan niet meer. Voor de bitcoin is het anders. Hè? Dus voor andere belegging. Alle soorten crypto's. Op het moment dat de bitcoin op 1 januari. Dus jij zegt, van nou, het is nu 100.000. Over 10 jaar is het 1 miljoen. Dus laten we zeggen dat die elk jaar, het zal niet elk jaar, maar gemiddeld, maar laten we zeggen, elk jaar stijgt die bitcoin met 100.000 euro. Dus op 1 januari 2028 is die bijvoorbeeld 300.000 euro. En op 1 januari 2029 400.000. Nou, dan heb je een waardegroei van 100.000 euro in 1 jaar. Daar moet je meteen over afrekenen. Alleen maar over die waardegroei. Dus dat betekent als je 100.000 euro aan waardegroei hebt, dat je over die volledige 100.000 36% moet betalen. Dus voor een bitcoin is dat killing. Zeker als wij verwachten die blijft goed doorstijgen. Dan betaal je gewoon 36.000 euro.
Ja, van de zotte.
Dat is waanzin.
Die wet die, waar dus nu flink over gesproken wordt. Ik kan me herinneren van de laatste keer dat wij onze show hebben opgenomen. dat er een x-aantal mensen was dat reageerde dat dat nog niet zeker is. Of dat dat, weet je, dat dat allemaal nog maar moet blijken dat dat gaat plaatsvinden. Wat is jouw laatste nieuws in deze? In hoeverre kunnen wij ervan uitgaan als gemiddelde Nederlander dat wij hier in 2028 mee te maken?
Nou ja, 2028 is natuurlijk de vraag, hè, omdat alles gaat heel traag met het nieuwe kabinet en dergelijke. Het wordt wel 1 januari 2028 of 29. In ieder geval ga ik ervan uit dat het allemaal gewijzigd gaat worden. Er zijn wetsvoorstellen ingediend en er zijn ook toelichtingen op. Dat heet al een memorie van toelichting die door het ministerie geschreven wordt. En op zich is dat wel heel grappig als je daarin leest. Want daar wordt ook wel box 2 vermeld. Box 2, dat is eigenlijk de box waar de aandelen van je BV in zitten. Zeg maar de box van de BV. En dan komt er, ja, we gaan box 3 zo belasten. Dus dat mensen elk jaar moeten afrekenen. Maar in de box 2, dat is eigenlijk de box van de ondernemers. En ja, dat moeten we eigenlijk niet elk jaar afrekenen. Want ondernemers moeten de gelegenheid hebben om door te investeren. Dat is goed voor de economie. Oftewel zeggen ze, ja, als particulier moet je niet door investeren. Dat willen we direct van je afpakken. Maar ben je ondernemer of heb je een BV? Ja, dan mag je gewoon al die belastingen uitstellen. En daar zit precies de grote winst in, dat uitstellen.
Juist. Dat is super interessant. Want ja, goed, we noemen deze aflevering niet voor niets het vervolg op wat we de vorige keer besproken hebben. En ik denk dat we nu in die eerste 10, 12 minuten eigenlijk goed besproken hebben wat ook alweer de status was. En daarin, wat kunnen we nu verwachten? Jij zegt, ik ga ervan uit dat het 1-1-2028 op zijn laatst 1-1-2029 simpelweg gewoon gaat gebeuren. Dus hou je kop uit het zand en accepteer dat Nederland een land wordt waarin je hier dus serieus over na moet gaan denken. En nu komen we dan denk ik uit bij, nou, we hebben het zojuist heb jij mooi de case gepresenteerd dat, ja, dat er veel winst te behalen valt, omdat die box 2 voor die ondernemers dan vele malen interessanter blijft dan box 3 voor de individu. Er kwamen een paar vragen de vorige keer over, die misschien wel leuk zijn om met elkaar door te nemen nu, want ik weet dat er een hoop mensen van de vorige episode weer luisteren, maar waarschijnlijk gaan er weer een paar nieuwe intunen ook. En die denken, oké, mooi, wacht even, hoe zit dat dan? Nou, even op de eerste plaats, er kwamen een aantal mensen, die zijn gelijk heel sceptisch, want die zeggen, ja, ik ben maar een gemiddeld persoon, hoe kom ik nou weer aan een BV? Dus die hebben het idee dat dat heel veel moeite is en heel ver gegrepen is. Kun jij daar wat meer over zeggen? Hoeveel moeite is het daadwerkelijk om zo'n BV op te richten? En voor wie is het wel en voor wie is het absoluut niet?
Nou ja, een BV is natuurlijk iets abstracts. Hè? Ik doe al decennia lang BV's en het is toch veel ingewikkelder dan je denkt, maar dan puur om het te begrijpen. Hè, wat is nou eigenlijk een BV? Dus een BV is, je gaat naar de notaris, die richt een BV op. Je bent zelf de aandeelhouder. Hè? Dat is belangrijk om te begrijpen. Ja. Een BV heeft bijvoorbeeld 100 aandelen. Nou, die zijn allemaal van jou. Jij krijgt 100 aandelen terug. En de BV moet je eigenlijk zien als een aparte persoon. Hè? Een rechtspersoon. En die BV, ja, daar word je zelf bestuurder van. Tenminste, dat kan. En daarom kan je namens die BV optreden. Die BV is echt iets totaal anders. Maar je moet wat abstract kunnen denken. Maar die BV, ja. Dat is een aparte persoon, wordt apart belast. Het enige wat je daarin hebt, zijn die aandelen. En goed, dat is dan dat box 2. Je hebt die aandelen in die BV. Eigenlijk, het zit niet meer in je box 3. Er wordt een BV opgericht, die aandelen heeft die van jou zijn. En die aandelen zitten in je box 2. Daar komt het op neer. Die BV, ja, die wordt opgericht bij de notaris, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is heel simpel. Laat de mensen het, als je zelf niet goed begrijpt, laat een BV oprichten. Want dat is zo gebeurd bij de notaris. Je tekent een akte en je hebt een BV die ingeschreven is. En je kan ermee gaan werken. Nou, wat kan je er doen? Een bankrekening openen voor die BV. En je kan ermee aan de gang. En die BV, ja, daar kan je dan jouw bitcoin of crypto's of wat dan ook in stoppen. Je box 3 vermogen.
Hey Jan-Jaap,
gewoon in die BV stoppen. En dan is het niet meer van jou.
Is dat voor iedereen gewoon een haalbare kaart? Kan een gemiddeld persoon met één bitcoin, met een halve bitcoin, afhankelijk van dat we verwachten dat die bitcoinprijs significant omhoog gaat, waardoor een half bitcoin straks ook al ineens een heel hoop geld is. Is dit voor alles en iedereen mogelijk en net zo praktisch haalbaar als dat je net hebt beschreven?
Nou ja, goed, hè, mogelijk zonder meer. Hè. Ik bedoel, de bitcoin die stijgt heel hard. Nog eventjes terug naar box 3. Op dit moment is het nog zo. In je box 3 heb je een vrijstelling. Dus in box 3 zit al jouw privévermogen. Verhuurde woningen, niet je eigen woning. Wel woningen die je verhuurt. Zeg maar de tweede woningen. je spaargeld, aandelen in beursbedrijven, niet aandelen in je eigen BV, maar aandelen Philips, aandelen ASML of Strategy, schijnt ook heel populair te zijn. Die aandelen zitten allemaal in jouw box 3. En als je de waardes daarvan bij elkaar optelt, en het is minder dan 51.000 euro, of als je een fiscaal partner hebt, te dubbelen, minder dan 102.000 euro, dan zou ik zeggen, houd in je box 3, want dan val je precies in de vrijstelling. Dus dat kan betekenen, als je zegt, nou, ik heb 2 bitcoin samen met mijn partner, dan zou ik zeggen, nou 1 bitcoin, als die prijs niet te veel stijgt, die hou je in je box 3 en die andere kan je in de BV stoppen. Maar het is wel een beetje, wat wil je ermee gaan doen? Want je kan ook zeggen, nou ik heb nou 2 bitcoin, ik ben gewoon aan het werken en over 5 jaar willen we naar Spanje verhuizen. En dan is die bitcoin, denken we, ja die 2 bitcoin misschien 1 miljoen waard. Nou, dan verhuizen naar Spanje, zijn wij klaar. Ja, stop het dan niet in de BV. Hè? Betaal dan elk jaar nog wat box 3 belasting. Hè? En dan kan je gewoon over 5 jaar vertrekken en dan koop je in Spanje een huis. Ben je wel je bitcoin kwijt. Dus het is wel een beetje wat het plan van de mens is. Maar ik vind jouw vraag wel heel interessant. Dat je zegt, voor wie is het interessant? Want ik moet zeggen, ik kom echt hele leuke mensen tegen. Hè? Zoals gisteren was er nog een klant met zijn moeder. En die man is gewoon, die man is vrachtwagenchauffeur, gewoon in Nederland. Maar die heeft op een gegeven moment, ja, het is vaak met corona gebeurd, dan verveelde zich te pletten natuurlijk iedereen. En dan keek naar podcasts en dan ging ze verdiepen in de bitcoin. Ook die man heeft op een gegeven moment een huis verkocht, van overwaarde alleen maar bitcoin, bijgeleend bitcoin gekocht, ja. Dat is echt wel een rijke man, die gewoon vrachtwagenchauffeur is, maar het licht gezien heeft, hè. En het was ook wel grappig, want er was ook nog een jurist bij. Ja, zelfs een rechter was dat. En de vraag aan die man van, gelooft u ook in de bitcoin? Ja, nee, daar begrijp ik helemaal niks van, weet je. Dus het is helemaal niet dat je een opleiding moet hebben gehad. Of op het moment dat je het ziet, die bitcoin, en ook die vrachtwagen. Hij zegt, ik vertel het tegen iedereen, maar niemand begrijpt me. Ik zeg, nou ja, dat is wel grappig. Want wij doen af en toe bij ons op kantoor in Amsterdam. Een Bitcoin BV bijeenkomst. En de laatste keer was er 40 man. Het was zelfs te groot voor ons kantoor. Er staat bij het Van de Valk aan de Zuidas. Maar die mensen vinden het geweldig. Oké, dat verhaal te horen over die Bitcoin BV en wat je er allemaal mee kan. Maar om daarna met elkaar te kunnen praten, weet je, over Bitcoin. Ja, dat vinden ze super. Want thuis tegen de buren kunnen ze het niet vertellen. Soms tegen hun partner. Sommige partners vinden het ook wel interessant. Daar kom ik ook wel tegen. Maar tegen gemiddelde buurman kan je er niks over vertellen. Die denken, je bent niet goed bij je hoofd met die bitcoin. Hè? Ja. Er zit geen waarde achter.
Ja, dat is echt zo.
Er zit niks achter.
Nee, mij is echt zo. Dat
ja, maar daarom stijgt die ook. Hè?
Ja, dat denk ik. Ja, inderdaad. Nee, maar dat is ook de reden waarom wij de Bitcoin Economics Unseen community op hebben gericht. Is wat je vaak merkt, is deze reis is vrij eenzaam. Om jezelf wegwijs te maken in het financiële systeem. En om dan ook nog de juiste financiële instrumenten, in dit geval Bitcoin, te kiezen en goed te leren begrijpen. Daar ook nog met iemand over kunnen praten, zodat je die reis niet alleen hoeft te doen. Is toch iets wat men toch wel heel erg ambieert. En dan tijdens zo'n event kom je daar eigenlijk achter dat mensen dat toch wel heel leuk vinden om met elkaar te bespreken. Dat is mooi, was mooi om te zien.
Nou, omdat je elkaar staal spreekt.
Juist.
Het is inderdaad een beetje eenzaam. Maar ga je misschien zelf denken, ja, ben ik eigenlijk wel goed bezig, weet je wel.
Ja, hey, maar Jan-Jaap, ik weet dat wij een hoop mensen met de vorige podcast hebben geactiveerd om na te gaan denken om een BV op te richten. En daar kwamen wat praktische vragen uit. En vandaar dat we ook dit vervolg wilden inplannen met je. Zodat we in ieder geval even van de mensen die nog niet direct toegang tot jou en tot mij konden vinden in die tussentijd, of misschien dat nog niet wilden, maar wel graag willen meelezen, luisteren en kijken van wat allemaal mogelijk is, je zei net eigenlijk al wat interessante dingen. Hè? Dus als je inderdaad onder die grens zit, waardoor het in je box 3 eigenlijk nog vrij is van belasting. Ik kreeg laatst een vraag van iemand, is het dan nuttig dat als je eenmaal die BV hebt ingericht of opgericht, die investerings-BV, gaan we het later nog even verder over hebben wat dat precies betekent, om dan alles wat boven die 52k zit of komt, of als je samen bent boven het dubbele, om dat dan in die BV te stoppen en de rest altijd in je box 3 te houden? Hoe zou je hierop reageren?
Nou ja, kijk, als je een bitcoin believer bent en die prijs weliswaar schommelend gaat altijd omhoog, ja, zou ik in ieder geval optimaal gebruik maken van die vrijstellingen. Dus hou die 51.000 euro, dat is de vrijstelling op 1 januari 2026. Of inderdaad dat dubbele bedrag 102.000 in je privé. Want kijk, we hebben het al over gehad, of tenminste vorige keer, hè, hoe je eigenlijk bitcoin inbrengt. Dus stel je hebt 2 bitcoin, dan zeg ik hou er eentje privé, die andere stop ik in de BV. Dat doe je niet door hem aan je BV te verkopen, dat heeft geen zin. Want verkoop je hem aan de BV, dan moet de BV jouw geld betalen, wat er normaal gesproken niet is als je hem net opgericht hebt. Maar als je wel kan betalen, dan krijg jij 102 of 100.000 euro op je rekening. Ja, dan heb je nog in je box 3 zitten. Dus het is de bedoeling om hem in je BV te krijgen, zonder ja, dat de BV je daarvoor moet betalen. Of dat je een vordering op de BV krijgt. En dat doe je met een agio-storting. Dat is feitelijk een kapitaalstorting. Dus jij stopt. Je houdt 1 bitcoin privé en die andere stop je in de BV. En dan spreek je met de BV af, een overeenkomst van: die bitcoin stop ik in de BV. Die kost vandaag 100.000 euro. Dus dan wil ik een aandelen krijgen, extra aandelen, de waarde van 100.000 euro. Dus het gaat om het bedrag van de dag dat je die bitcoin inbrengt. Dus ja, als dat over een paar weken 110 is en je brengt die bitcoin is, is het 110.000 euro wat jij aan extra aandelen terugkrijgt. En dat heet agio aandelenkapitaal. En dat heb je graag, want er is uit je box 3. En dat agio kapitaal, dat is extra kapitaal wat je in de toekomst ook weer volledig naar jezelf terug kan halen. Dus het heeft eigenlijk 2 voordelen. Maar dat agio, dat merk ik ook op onze bijeenkomsten, dat is een heel ingewikkeld onderwerp. Maar zeggen, dat is eigenlijk hoe je het in je BV krijgt. Dus heb jij nou 1 bitcoin die jij zegt, nou die hou ik dan dit jaar nog in mijn box 3.
Mm-hmm.
Dan gaan we naar volgend jaar. Dan zijn we nu een jaar verder, is het weer augustus. Is die bitcoin 100.000 euro waard?
Juist.
Laten we zeggen, dan kan je weer zeggen, oké, dan ga ik die 100.000 weer. Of dan ga ik een halve bitcoin in mijn BV stoppen, die 100.000 euro waard is. Want dan heb ik in mijn box 3. Ook nog altijd 100.000 euro. Maar het is eigenlijk wat die agio-storting betreft.
Mm-hmm.
Dan moet de bitcoin eigenlijk zo hoog mogelijk staan. Dus als je zegt dit jaar. Dus ik heb 1 bitcoin over. Die wil ik dit jaar in mijn BV stoppen. Zonder dat ik daar in box 3 nog iets mee te maken heb. Dan is dat met een agio-storting. En die moet je eigenlijk zo hoog mogelijk doen. Omdat je er in de toekomst ook meer terug kan halen. Als je het dit jaar wil doen. Dan moet je kijken, wanneer doe ik dat?
Juist.
En misschien zijn we op een gegeven moment oktober, november en staat die op 135 of 170. Als je dan het idee hebt, wel, dit zou wel eens het hoogste bedrag van dit jaar kunnen zijn. Moet je dan inbrengen. Want dan heb je een agio-kapitaal niet van 100.000, maar van 135.000. En hoe hoger je agio-kapitaal, hoe interessanter. Omdat je dat in de toekomst ook weer in gedeeltes of in één keer volledig kan terughalen naar privé.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Juist, dus we krijgen een situatie dat is wel echt een mooi rekenen, denk ik. Als je 2 bitcoin hebt, want je kan er dan nu rond deze prijs, kan je er 1 in je box 3 houden op dit moment. Je ziet de prijs echter wel stijgen richting november naar 150. Jij denkt, omdat je ook naar dat soort video's zit te kijken, dit zou wel eens de lokale top kunnen zijn, in ieder geval van dit jaar. Jij brengt hem in als agio-storting in je nieuw opgerichte vermogens-BV. Dan heb je dus en krijg je in de toekomst een 150k wat je uit de BV mag halen, belastingvrij. En hij is uit je box 3, maar je hebt nog steeds wel de vrijgestelde hoeveelheid bitcoin in je box 3 omdat je daar tot op een zekere grens belastingvrij dat mag behouden. Waardoor je eigenlijk een beetje best of both worlds hebt, toch?
Ja, 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 want ook omdat wat je in je vrij hebt, hè, volgend jaar ook weer meer waard kan worden. Hè, ga maar vanuit. Hè, dus kan je beter volgend jaar inbrengen als die 200 is.
Precies.
In plaats van dit jaar, omdat je dan ook weer de hogere aangeeft. Maar wat je niet wil, is dat je de box 3 overbetaalt in 2026.
Exact. Dus je moet tijdig schakelen. Ja, maar zou je dus tijdig kunnen schakelen? Zou je dit spel kunnen blijven spelen? Even vanuitgaan dat Bitcoin tussen nu en 10 jaar bijvoorbeeld richting een miljoen gaat. Dus dat is een keer 10 van 4. Laten we even makkelijk rekenen. Inderdaad, elk jaar komt er zo'n 100.000 euro bij. Hè? Laten we even zeggen dat dat hypothetisch zou kunnen gaan plaatsvinden. Elke keer als die boven een bepaalde grens komt, breng je hem hoog in via een AGIO-storting in je BV. En hou je daarmee de druk op je box 3 zo laag mogelijk? Zou je dit ieder jaar kunnen doen en ieder jaar weer een AGIO-storting kunnen doen in die vermogens-BV?
Nou ja, AGIO-storting kan je elk moment doen. Hè? Yes. Ja, dus als ja, je ja. zegt, ja, ik breng nu vast, als je meerdere bitcoins hebt, ik breng er nu vast eentje in. Hè, in november nog eentje. Hè. Je kan zo vaak AGIO-stortingen okay. doen als je wilt, dat maakt niet uit. Hè, dus dat is op zich helemaal geen probleem.
Mooi.
Maar oké, we hebben het nu over volgend jaar, hè, dan is 2026. Dan hebben we die vrijstelling in 2027. Ja, wordt die misschien weer iets minder, want vorig jaar, of dit jaar was je 57, dan 52. We weten niet wat in 2027 wordt en al helemaal niet wat het in 2028 wordt. Omdat dan hè, waarschijnlijk dat nieuwe systeem er komt. Dan weten we niet of er dan nog wel een vrijstelling is.
Zo, wauw. Ja, nee, ga er maar vanuit. Ga er maar vanuit dat
over de waardestijging.
Ja, ja, het zal erger worden, schat ik in, gezien de situatie in Europa. Dus ik denk dat we kunnen inschatten dat naarmate inflatie omhoog gaat, dat taxatie mee omhoog beweegt. Het is een eeuwenoud liedje van het financiële systeem. Dus we moeten er wel van uitgaan dat 2028 er niet beter op wordt dan nu.
Nee, dat is niet.
Hey, er zijn natuurlijk wat reacties geweest ook met betrekking tot oké, maar dan heb ik dus Bitcoin buiten het systeem voor mijn gevoel en dan ga ik het in het systeem brengen. Nou, we hebben net aangegeven wat de voordelen kunnen zijn van in het systeem brengen, maar tegelijkertijd merken wij in de afgelopen jaren dat niet alle banken heel positief zijn ten opzichte van Bitcoin. En dat sommige banken het moeilijk maken als je grotere bedragen van exchange naar rekening en van rekening naar exchange brengt. In dit geval doe je natuurlijk Bitcoin via een AGIO-storting vanuit je private wallet naar je zakelijke private wallet eigenlijk. Dus er is niet heel veel waar die bank dan tussen komt te zitten. Maar er zijn wel vragen natuurlijk geweest van joh, welke banken in Nederland of misschien in het buitenland zijn nou interessant om als zakelijke rekening te openen. Hebben jullie daar ervaring mee? Zijn er bepaalde banken waarvan jij zegt, die maken er nooit een probleem van? Of dat zijn wel goede zakelijke rekeningen om zo'n vermogens-BV mee op te richten?
Nou ja, we krijgen heel veel ja, daar reacties op. Of hè, ik spreek natuurlijk heel veel met mensen die ermee bezig zijn. Dus laten we eens beginnen met een afrader. De ING, daar moet je niet zijn. Rabobank heeft zelfs in voorwaarden staan van, ja, als je crypto's wil kopen, kunnen we je rekening opzeggen. Nou, dat zien ze ja, als je naar Bitfavo geld overmaakt. Als je een keer een tientje overmaakt, proberen mensen, gebeurt er niks, 100 euro niks. Maar dan ga je 5000 overmaken, ja. Wordt gewoon niet gedaan en met een beetje pech wordt je rekening geblokkeerd. Ik heb van alles gaan uitleggen. Die willen dat gewoon niet en het is wel heel krom. Maar daar kom ik later op terug. Laten we eens kijken welke banken dan wel. Nou, we hebben natuurlijk onze grote vriend Ali Niknak van de Bunkbank. En Bunkbank heeft sinds ja, een paar maanden eigenlijk dat je daar gewoon crypto's kan kopen. Dus ze bieden ze aan op in de app van Bunkbank wil je crypto's kopen. Dat doen ze niet zelf. En dan open je een rekening bij Kraken. Daar hebben ze kennelijk een deal mee. Maar dat werkt perfect. Hè? Dus ja, die moedigt dat zelfs aan. Hè? Die kijkt er heel anders tegenaan. Het is een online bank natuurlijk. Niet eentje van de oude stempel. Dan hebben we ook Revolut. Hè? Die doet er ook niet zo moeilijk over. Ja, vroeger was het, dan kreeg je ook een IBAN-nummer. Weet je wel, niet een NL-IBAN-nummer, maar iets van Letland of wat was het, hè?
Ja.
Dat is niet meer zo, dan krijg je gewoon een Nederlands nummer, dus dat kan je echt wel zien als een Nederlandse bank. Nou, dat zijn eigenlijk wel de banken waar ik mensen naar doorverwijs en soms doe ik Bunk wat moeilijk, maar Revolut krijg je eigenlijk altijd wel een rekening. Ja, wat je vooral niet moet doen als mensen BV's oprichten, daar het woord Bitcoin inzetten, dat helpt niet. Daar moet je altijd een beetje mee oppassen. Maar normaal gesproken is het wellicht een BVB en dat gaat dan over vermogensbeheer. Ik begrijp dat je daar straks nog een vraag over hebt. Maar in ieder geval open een bankrekening bij Bunk of wat dan ook. Want je hoeft natuurlijk, het kan best zijn dat je gewoon geld hebt. Dat je dan, ik wil eigenlijk bitcoin kopen en dan in mijn BV stoppen. Als je geld hebt gewoon, dan kan je ook geld overmaken van een privérekening naar je zakelijke rekening. En daar dan bitcoin mee kopen. Dus je moet er niet eerst privé kopen en dan in, als agio-storting doen. Je kan gewoon geld van je privérekening naar de spaarrekening of de bankrekening van je BV overmaken. En de BV kan ook gewoon bitcoin kopen.
Juist. Nou, als aanvulling heb ik, ik denk dat dat een goede tip zijn, de Bunkbank en Revolut. En als aanvulling zou ik hebben dat, mocht je bijvoorbeeld bij Strike van Jack Mallers een Bitcoin-only exchange een zakelijke rekening koppelen, dan maken zij vaak, Strike, een rekening aan op jouw naam, waardoor als jij geld daarnaar overmaakt, lijkt het voor de bank alsof je gewoon geld overmaakt naar een andere bankrekening op jouw zakelijke entiteit. Dus je hebt feitelijk het geld van de ene rekening, bijvoorbeeld van Revolut, maak je dan over naar een andere rekening die in een ander land staat, een bank in een ander land, die dan op jouw naam staat, maar eigenlijk van Strike is, waardoor het ook niet opvalt of niet rechtstreeks opvalt dat je bijvoorbeeld een grote bitcoin aankoop doet. Dus dat wilde ik nog even aanvullen. Ik heb daar zelf nog wat ervaring.
Nou, dat is een hele goede tip. Ja,
ja, ja, ja. Dus ja. Hey, om terug te gaan naar die, oké, dus we hebben zakelijke rekening besproken, agio-storting en belastingvrij eruit halen. Dus nog één vraag over dat belastingvrij eruit halen. Dat bedrag wat je dus in hebt gebracht van de dagwaarde van dat moment, kun je tot in de lengte der dagen er ooit eens terug uithalen. Hè? Dat heb ik net goed begrepen. Wat nou, moet je daar dan bitcoin voor verkopen om dat geld eruit te halen? Of kan je dan met je BV een lening openen en dat geld aan jouw privépersoon terug?
Nou ja, dat is een hele goeie. Kijk, als het idee is van ja, over een paar jaar wil ik het weer uithalen. Hè, en als die bitcoin dan gestegen is, ja, dan is dat niet zo'n goed idee. Hè, dus het werkt als volgt. Je brengt, zeg maar, hè, vandaag breng je 2 bitcoin in. Hè, 200.000 euro. Agio kapitaal krijg je ervoor terug. Nou, wat zit er dan in jouw BV? 2 bitcoin. Hè, die zit je in de BV. Hè, en die hebben dan een verkrijgingsprijs, heet dat. En die staan op de balans voor 200.000 euro. En jij hebt een agio-kapitaal, hè, dat is dat gedeelte dat je omzet, van 200.000 euro. Wat gebeurt er nou als die bitcoin over 5 jaar een 500.000 waard is? Dat is een beetje. Over 5 jaar zijn die 2 bitcoin 500.000 euro waard. Dus 1 bitcoin 250.000. Nou, dat is misschien wel realistisch. Niet iedereen zal het ermee in zijn, maar goed. Hè.
Ik wel.
Wij gaan daar gewoon vanuit over 5 jaar. Is dat eigenlijk van 100.000 naar 250.000 euro gestegen. Als je dan zegt, ja, ik heb die 200.000 euro destijds ingebracht als agio, die 2 bitcoin, en ik wil eigenlijk 100.000 euro eruit halen. Belastingvrij. Dan moet er wel 100.000 euro komen. Hoe kom je daaraan? Dus die bitcoin, die 2 bitcoin is 500.000 euro waard. Dus als je 100.000 euro wil hebben, moet je 0,4 bitcoin moet je gaan omzetten. 0,4 bitcoin is dan 100.000 euro waard. Nou, wat gebeurt er als je 0,4 bitcoin omzet? Die 0,4 bitcoin die is nu 40.000. Hè? 0,4 is 40.000 euro. Maar als je op het moment dat je die bitcoin over 5 jaar omzet, is die 0,4, is 100.000 euro. Dus die bitcoin is gestegen, wat je om wil zetten, van 40 naar 100.000 euro. Daar maakt de BV winst. Ja. Want die heeft er verkregen voor 40, ja, erin gestoken nu.
Ja.
En over 10 jaar moeten ze 100.000 euro omzetten. Diezelfde 0,4%. Daar wordt een winst gemaakt van 60.000 euro. Dat is gewoon de waardestijging van de bitcoin. Nou, over die 60.000 euro moet je dan belasting betalen binnen de BV. Dat is 19% belasting. Dus dan wordt daar zeg maar een dikke 11.000 euro over. Het is misschien wat ingewikkeld.
Nee, ik ben erbij. Ja, ja. En dat betaal je dan over dat bedrag omdat je daar een gedeelte van uitcasht.
Ja, dus je zet niet alles om. Je gaat niet ineens alle bitcoins omzetten. Alleen een gedeelte wat je nodig hebt, namelijk 100.000. Ja. Omdat dat is dan 0,4 bitcoin, maar die heb je nu ingebracht in 0,4 voor 40.000, die hele bitcoin voor 100.000. Wat nu 40 waard is, dan 100 waard. Die 100, die ga je omzetten in euro's. Ja, dat is een transactie die belast wordt. Dan wordt een rendement gemaakt, namelijk van 60.000. En dat wordt belast tegen de vennootschapsbelasting. Nou, dan gaan we uit dat dat dan ook nog 19% is, of voor het gemak 20%. Nee, dan betaal je dan 12.000 euro. Nou, wat hou je dan over? 88.000 euro. Maar die kan je dan direct aan jezelf uitkeren. Dus je zou iets meer moeten omzetten.
Zie jij een toekomst waarin het dus nog veel aantrekkelijker wordt? En dan ga je dus niet je bitcoin verkopen, maar ga je met die bitcoin in je BV inderdaad ertegen lenen ten opzichte van een lagere rente, wat het dus nog aantrekkelijker maakt?
Nou ja, dat was het. Dit is een hele statische oplossing wat je dus 12.000 euro kost. Dus eigenlijk het grote idee is, laten we zeggen, we hebben weer die twee bitcoin. Die stop je in je BV. 200.000 euro, agio. Nou, laten we weer over 5 jaar kijken. Over 5 jaar is dat 1 miljoen waard. Hè? Heb je 1 miljoen aan waarde in je BV. Hè? Dus die 2 bitcoin zijn 1 miljoen waard geworden. Nou, wat je dan kan doen is, nou, ik wil de geld uithalen. Ik kan zeggen, nou, dat 1 miljoen, hè, die 2 bitcoin wil ik niet aankomen, maar ik wil erop lenen. En wat je dan kan doen, hè, door met die bitcoin garant te staan, kan je, hè, en dat kan nu al bijna, hè, in Nederland, kan je 30% lenen. Een loan to value betekent dat van 30% heb je een garantstelling van 1 miljoen, 2 bitcoin. Dan kan je gewoon 300.000 euro lenen. Hè, je hoeft alleen maar met je bitcoin garant te staan. Hè. Je hebt eigenlijk helemaal geen 300 nodig, maar 200. Dus dan leen je 200. Hè, ja, die kan je naar jezelf toe halen. Hè. Als agio alleen. Ja, je moet er wel rente gaan betalen over die 200, want je leent er natuurlijk geld op. Dus eigenlijk het grote idee is dat de bitcoin die je in je BV hebt staan en die elk jaar meer en meer waard wordt, dat je die bitcoin gaat gebruiken als garantstelling voor leningen. Laat gemak zijn, er zijn gewoon mensen die hebben heel veel bitcoin, die hebben misschien 10 bitcoin die ze in de BV stoppen. Nou, dan staat er dit jaar een waarde van 1 miljoen. Dan kunnen ze gewoon 300.000 euro op lenen. De BV leent, omdat ze ook die BV... 300.000 euro tegen een rente van 5% of 6%.
Juist.
En dan moet je met dat geld gaan werken. En vorige keer heb ik het misschien over gehad. Nou, wat je dan kan doen. Omdat je 300.000 euro geld hebt, kan je voor 1 miljoen vastgoed kopen. Omdat die 300.000 euro is jouw inbreng. En banken financieren dan de resten. Dat is een andere financiering dan die financiering van je bitcoin. Dat is een financiering omdat je panden krijgt, dat je een hypothecaire inschrijving krijgt op die panden. Dus heb je voor 1 miljoen bitcoin, kan je voor 1 miljoen panden kopen die je kan verhuren. Die panden stijgen in waarde, er komt huur binnen. En dat er huur binnenkomt, dat is natuurlijk het grote voordeel boven de bitcoin. Want daar komt nooit geen huur op binnen of rendement, want die stijgt alleen maar in waarde. Dus dat is eigenlijk een manier dat je zegt, nou, met vastgoed bijvoorbeeld, als ik vastgoed ga kopen, gaan verhuren. Dan kan ik zakelijk geld krijgen. Dan komt er geld binnen. Er komt huur binnen. Kosten kan ik aftrekken. Maar wat er over is, kan ik aan mezelf uitkeren. Wat agio terugbrengen. Of andere kosten mee doen. Dat is eigenlijk de bitcoin vastgoedcombinatie. Werkt prima. En ik vertel eens wel tegen bitcoiners. En wat zeggen ze? Ik wil helemaal geen vastgoed.
Ik wil alleen maar bitcoin.
Ik wil alleen maar bitcoin. Nou, dat werkt hetzelfde. Op het moment dat jij 1 miljoen hebt staan, kan jij 300.000 euro lenen. Op dit moment kan je er nog een keertje 3 bitcoin van kopen. Maar die moet je dan natuurlijk niet gaan toevoegen, want je moet geen rente gaan betalen. Dus wat je dan gaat doen met die 300, ga je spelen. Dus op het moment dat je voor 300.000 euro bitcoin leent op je bitcoin, en je moet daar bijvoorbeeld 5% rente op betalen per jaar, dat betekent dat je dit jaar 15.000 euro aan rente moet gaan betalen. 5% over 300.000 euro is 15.000. Nou, als jij voor elkaar kan krijgen dat je met je bitcoin meer rendement haalt dan die 15.000. Hè, dus die 3 bitcoin zet je misschien op een aparte wallet en dan ga je wat mee spelen. Of je laat ze gewoon staan. Hè, want misschien binnen een maand is die al, ja, die 5% gestegen. Exact. En dan kan je meteen de rente betalen. Maar alles wat daarboven zit, ja, dat zijn gewoon opbrengsten.
Ja.
Je bitcoin blijft gelijk en hier ga je rendement. Je betaalt er lekker belastingen over, want het is toch een leend geld. En dan kan je zelfs dat geld, nou, je kan salaris opnemen, je kan doorinvesteren, alles wat je wil. Dus dat is iets wat super interessant is. Heb je bitcoin, leende geld op. Wil je het op zee spelen, koop er vastgoed mee. Hè, want spreid je het ook een beetje je vermogen. Aan de ene kant je bitcoin, aan de andere kant je vastgoed. Hè, maar zeg je, ja, maar veel te veel gedoe, wat ik goed begrijp. Nou, hè, koop dan bitcoin of andere crypto's, ga ermee werken. En ja, die 5% wat je aan rente moet betalen, ja, die moet je toch heel snel kunnen terugverdienen. En de rest is eigenlijk inkomsten, winst dat jaar. Nou, wie weet kan je zo wel 100.000 euro in een jaar verdienen. Door er wat mee te spelen. Of laten we zeggen 50.000. Je maakt 50.000 euro winst. Je betaalt die rente 15.000. Dan heb je gewoon 35.000 euro verdiend. En dat kan je naar jezelf terughalen. Of je gaat salaris opnemen. Of wat je wil. Maar het grappige is, het is nu 1 miljoen. Die 10 bitcoin. Maar volgend jaar is dat misschien... 1 miljoen 5, wie weet. Hè?
Ja.
Is volgend jaar 1 miljoen 5. Dus dan heb je 500.000 euro meer. Daar kan je ook weer op gaan lenen. Dus kan nog eens een keertje 150.000 euro bij gaan lenen. Als je een beetje handig bent en het systeem kent en vertrouwen hebt in de bitcoin, hè, want je kan ook kopen en verkopen, hè, kan je daar gewoon ja, je leven mee, hè, dat is jouw zakelijke activiteit, prima. Maar die bitcoin die je hebt, die 10 bitcoin, blijft er altijd op staan en die wordt miljoenen waard, gaan wij vanuit. En de rest is wat spielerij om van te kunnen leven. Dus of in vastgoed investeren. Ja, ik kom echt heel veel mensen tegen die zeggen, nee. Veel te veel gedoe dat vastgoed. Natuurlijk, hè? Als je crypto hebt en je bitcoin stijgt elk jaar. Ja, zo hard stijgt vastgoed niet. Hoor. Als je nu 1 miljoen aan vastgoed koopt, is dat niet over 10 jaar 10 miljoen waard. Hè? Zoals jij aan het begin van de uitzending zei, hè? Die bitcoin wordt wel een miljoen waard. Ja, maar het vastgoed niet. Hè? Dan moeten ze wel een inflatie gaan doen.
Ja. Dan moet het echt uit de hand lopen. Dat hopen we niemand. Dat hoopt eigenlijk niemand. Want dat zou een moeilijke situatie met zich meebrengen. Hey, dit, kijk, weet je wat ik ook merk is. En ik denk dat dat voor iedereen gewoon belangrijk is om te weten. Het vereist eigenlijk een stukje ontwikkeling en een andere mindset. Waarbij je misschien kleinschalig begonnen bent met in het verleden wat bitcoin te verzamelen. En dacht, joh, dat zal allemaal wel loslopen. Begint het nu echt een globale asset te worden. Waar we echt veel dingen mee kunnen. En dus vereist het ook eigenlijk meer een investeerdersmindset. Om groter te denken, eigenlijk. En als je groter durft te denken, ben je ineens in staat om die persoon te worden dat je nooit voor mogelijk acht. Namelijk die persoon die bitcoin in zijn BV opneemt, dat vervolgens verspreidt naar vastgoed en vanuit daar eigenlijk vermogen gaat opbouwen is als nooit tevoren. En het klinkt eigenlijk soort van als een sprookje CQ heel ver, maar het hoeft helemaal niet zo ver te zijn. En als ik hoor zo tussen neus en lippen door, doable. Weet je, tuurlijk, je moet er tijd en aandacht in stoppen, maar het is doable.
Nou ja, het klopt helemaal. Dat zijn deze mensen alle. Die hebben gewoon bitcoin gekocht.
Ja.
En niet meer verkocht en gehouden. Weet je, dus de mindset zit al goed. Alleen ze lopen natuurlijk een beetje vast. Ja, dat ze niet goed weten in hun box 3. Hoe vervelend hè, dat ze moeten afrekenen. Nou, daar is gewoon een hele praktische oplossing voor. En ja, als je dan ook nog een keertje zakelijk ermee weet te gaan werken. Maar die mindset is er echt wel hoor bij de mensen.
Ja.
Ja, mensen gaan vervroegd met pensioen of werken nog half dag om hier ook tijd in te stoppen.
Precies.
Ja, waarom moet je nog hele dagen werken als die bitcoin zo stijgt? Als jij gewoon ja, genoeg bitcoin hebt om van te leven. 100.000 euro verdienen door geld te lenen en dan met je crypto's te werken is echt niet zo'n gek idee hoor.
Nee.
Ja, en dan krijg je gewoon vanuit huis.
Ja.
Vanuit huis, vanaf je vakantieadres, wat je wil.
Hey, ik kreeg ook nog de vraag met betrekking tot die BV. Misschien is dit nog even een laatste hoofdstuk dat we kunnen behandelen. In hoeverre is er een groot verschil tussen een vermogens-BV en een soort van werkmaatschappijachtige BV? Weet je, waar dus uiteindelijk in wordt geproduceerd een operationele BV waar ook salaris uit wordt getrokken. Kun je, net als met zo'n andere BV... aandelen verkopen van die BV. Dus zeg, ik heb een BV, een vermogens-BV met 5 bitcoin en iemand wil daar aandelen van kopen. Gaan dit soort dingen gebeuren en hoe realistisch is dit?
Nou ja, natuurlijk. Hè. Dat zijn ook vragen die vaak terugkomen. En dat gaat dan eigenlijk vaak over, ja, moet ik in een holding stoppen of niet? Hè? Dus eigenlijk, een holding is niks anders dan ook een BV. Het zijn allemaal BV's. Alleen een holding wil eigenlijk zeggen, dat is een BV die aandelen heeft in een andere BV. Holding betekent houdt de maatschappij. Nou, die houdt de aandelen van een andere maatschappij. Mensen hebben misschien al een BV. Nou, als je een werkmaatschappij hebt, dus je hebt alleen maar een BV en je bent slager of wat dan ook, of loodgieter. Ja, stop daar je bitcoin niet in. Want dat zijn gewoon risicoactiviteiten. Ja, als die slagerij failliet gaat, of dan zit je bitcoin daarin, dat is het laatste wat je wilt. Dus dan stopt die in een aparte BV. Nou, vaak hebben ondernemers al een holding. Die hebben een holding en een werkmaatschappij. Nou, die werkmaatschappij is dan productie of consulting. Maar die holding, die hebben ze helemaal vrijgehouden. En die holding kan je prima in je bitcoin stoppen als aangestorting. Dat is een perfecte BV. Alleen, ja, als zeg maar ik wil aandelen gaan verkopen van mijn holding. Ja, dat is geen goed idee, hè, want dan is het weer hetzelfde. Je hebt nu bijvoorbeeld, laten we gewoon zeggen, je richt een bitcoin BV op. Daar stop je 1 bitcoin in. Wat is dan de waarde van die aandelen? Nou, als je alle aandelen hebt, zijn die 100.000 euro waard. Je hebt 100 aandelen, nou, allemaal van 1.000 euro. Maar volgend jaar, hè, op de balans staat er nog wel als 1 bitcoin. Maar de waarde van de BV is die bitcoin van dat moment 200.000 euro. Hè, dus volgend jaar zijn die aandelen samen 200.000. Dus elk aandeel is dan 2.000 euro waard. Nou, ga je dan een aandeel verkopen, dan is dat een opbrengst in je box 2. De aandelen van je eigen BV heb je in box 2. Hè, en in box 2 moet je normaal niet afrekenen, behalve... Als je dividend uitkeert, daar gaan we het nu niet over hebben, moet je ook niet doen. Maar ook als je je aandelen verkoopt of schenkt, hè, als je aandelen vervreemdt. Dus je verkoopt 1 aandeel. Die was dit jaar met van oprichting 1.000 waard, maar volgend jaar 2.000. Daar heb je direct een winst van 1.000 in je box 2. En daar word je overbelast tegen 24,5%.
Okay.
Dus dat is geen goed idee. Als je zegt, nou, ik wil een Bitcoin BV, maar ik wil in de toekomst ook aandelen kunnen verkopen. Wat je dan doet, is dat je een holding neemt, waar alleen maar de aandelen, dus een aparte BV. Jij bent aandeelhouder van die holding. En die holding is aandeelhouder van de Bitcoin BV. Wat krijg je dan? Die holding is aandeelhouder van de Bitcoin. Dus wil jij aandelen verkopen, dat ene aandeel weer, wat van 1.000, 2.000 waard geworden is. Dan is de verkoper van het aandeel is jouw holding. En op het moment dat een holding een aandeel verkoopt, is dat onbelast.
Yes.
Dus door je winst, dat heet de deelnemingsvrijstelling, daar is Nederland bekend om. Als je vanuit je holding aandelen verkoopt van een werkmaatschappij, zijn de opbrengsten onbelast. En daarom, wat Nederland heel interessant maakt voor buitenlandse bedrijven, die hebben een Nederlandse holding en daaronder een maatschappij, waar dan ook in Europa, op het moment dat ze aandelen verkopen, is die opbrengst in de holding, ja, nog niet bij jou privé, maar wel in je holding. Waarom mensen eigenlijk altijd vragen, ja, kan ik die aandelen verkopen? Dan gaat het eigenlijk vaak over hun kinderen. Daar heb ik vorige keer ook al over gehad. Maar stel, je hebt een zoon en een dochter, maakt niet uit, min of meerderjarig. Ja, zit je ook te denken, ja, oké, ik stop het in een BV of ik hou het privé. Maar we hebben al gehad, 1 bitcoin is 100.000 euro waard vandaag de dag, dit jaar. Over 10 jaar 1 miljoen. Maar goed, je leeft nog langer dan 10 jaar. Gaan we vanuit. Over 30 jaar is die bitcoin 3 miljoen waard. Als we dat integraal op loslaten. Als je er dan 10 hebt, spreek je over 30 miljoen aan waarde. Ja, wat gebeurt er als je dan overlijdt? Zit er 30 miljoen in je nalatenschap? Nou, wat moeten je kinderen betalen? Nou, tarief van de erfbelasting. Je hebt een stukje vrijstelling. Dan 10% voor de iets meer dan de eerste 150.000 euro. Dat is het lage schijf. En daarboven is 20%. Dus over 30 jaar heb je voor 30 miljoen bitcoin. Nou, zou zeggen dat 20% hoger schijf. Nee, want dat gaat dan tegen de erfbelasting van dan.
Juist.
Dus de hoge schijf 20%. Nou, want er is vorige week of de week daarvoor een artikel verschenen van iemand van het SP, de Socialistische Partij. Is er nou erfbelasting? Ik vind dat het eigenlijk best wel naar de 75% kan. Ja, dan word je gek natuurlijk.
Ja.
Dus het idee is eigenlijk van bitcoin, ja, betrek je kinderen er ook direct bij. Dat noemen wij de kids BV. Want nu kan je, die bitcoin kost nou 100. Ja, probeer die te schenken, probeer die bij je kinderen te krijgen. Geef ze aandelen in de BV nu.
Ja.
Want dan is die waardegroei is uit jouw nalatenschappen. Nu als je 100.000 euro schenkt, betaal je er wat schenkbelasting over. Ja, dat is niks in vergelijking met die tientallen miljoenen die ze dan moeten gaan afrekenen.
Ja.
En eigenlijk samen met je kinderen een BV opzetten. Dus je kan een aparte BV voor de kinderen, een aparte BV voor jou. Maar het is ook mogelijk om een gezamenlijke BV op te zetten waarin je verschillende soorten aandelen krijgt. En dan kan je het zo inrichten dat de aandelen die de ouders hebben die het grootste deel van die bitcoin inbrengen, dat daar een beperkt rendement op komt naar de toekomst toe. Dus dat die wat minder hard groeit voor je nalatenschap. En alles wat er bijvoorbeeld meer dan 3 of 4% jaarlijks stijgt, komt bij de aandelen van de kinderen terecht. Ja. Het is een beetje te veel om hier helemaal uit te leggen. Hè, maar er zijn gewoon strategieën. Hè, en daar komen mensen vaak voor bij ons terecht. Ja. Hoe kan ik ze optimaal bij mijn kinderen krijgen, maar ik wil niet allemaal weggeven. Want ja, als je ik heb 3 bitcoin, ik zet op naam van mijn kinderen. Ik schenk ze aan mijn kinderen en die stopt in de BV. Ja. In eerste instantie gaat het wel om jouw leven. Jij hebt inderdaad die bitcoin genomen. En het zijn vaak 50 en 60 of nog ouders die daar veel meer mee bezig zijn bij hun kinderen krijgen. Maar ik wil ook zeggen, de jongere mensen denken vast over na. Want dat kan eens gigantisch uit de hand gaan lopen met die bitcoin. Dus zet ze bij de kinderen of bij de kleinkinderen als die er al zijn. Allemaal doorschuiven en houden. Dat is het devies. En dan, wat je eigenlijk creëert is gewoon een bank. Dus als zit er bij de kleinkinderen. Als die bitcoin formeel van hun zijn, kan het niet in jouw nalatenschap komen. Maar ook niet van jouw kinderen. Dus dat is hoe de grote familie allemaal doorschuiven. Maar je bent wel zelf bestuurder, zolang je leeft van de BV. Dus jij bepaalt gewoon als voor miljoenen aan bitcoin staat. In die BV waar kinderen en kleinkinderen de aandelen van hebben. Jij bepaalt gewoon wat er gebeurt. Dus jij bepaalt, er wordt geïnvesteerd in vastgoed. Het wordt aan die verhuurd of er wordt geïnvesteerd in wat dan ook. Jij bepaalt het, alleen het komt niet in een nalatenschap.
Mooi. Ik denk dat dit, dit is duidelijk.
Het is
in ieder
geval heel veel.
Ja, maar het is duidelijk in ieder geval in grote lijnen. Waarom? Ja. Ik denk altijd waarom, wat, hoe. Hè? En waarom is duidelijk. We zitten in een periode waarin taxatie en inflatie met elkaar hand in hand uit de hand lopen. En een logisch woordje wat ik vaak daarbij gebruik is confiscatie van de centrale autoriteit. Nou, we zien het denk ik al gebeuren de afgelopen jaren. Een goede kans dat het erger wordt. Nou, dat betekent dat de waarom duidelijk is waarom je hier goed over na moet gaan denken. En je ziet het feitelijk al terug in de veranderende wet en regelgeving. Dan kom je natuurlijk bij de wat uit. Nou, we hebben het net de kaart over de wat gehad. We hebben het over een BV gehad, over een vermogens-BV. We hebben het over holdings gehad, over een kind-BV. En wat verschillende opties zijn. En de hoe, uiteraard. Hopelijk hebben mensen in de afgelopen 54 minuten daarin wat praktische handvatten en berekeningen gekregen. Maar ik kan me ook voorstellen, dat zeg jij zelf ook al, dat als je dit voor het eerst hoort, of voor de tweede keer, of voor de derde keer, dat het wat veel is. En dan Jan-Jaap, waar kunnen ze je dan vinden als ze met jou contact op willen nemen om hier een afspraak over te maken of om hier meer over te weten?
Nou ja, het beste is dat ze gewoon naar de website gaan, Amsterdam Lawyers. Die komt misschien ook wel hieronder te staan. Hè. Dat is Amsterdam-lawyers, op zijn Engels.nl. En misschien makkelijker als je zegt, bitcoin-bv.nl. Ja, dat is misschien makkelijker, bitcoin-bv.nl. Dat is misschien makkelijker om te onthouden. Maar normaal gesproken ook als mijn naam intoetsen of Amsterdam Lawyers, kom je ook direct bij ons terecht. Of zelfs met Bitcoin BV, dat is, ja.
Ik ga er naar linken, naar beide websites, zodat mensen die hier naar gekeken hebben in de show notes kunnen klikken. Even voor duidelijkheid voor iedereen die kijkt, er staan ook linkjes naar mij toe. Dat gaat over Bitcoin Economics Unseen. Dat is een aparte community waarbij wij Bitcoin in Bitcoin en in eigenlijk het hele financiële systeem onderwijzen. Dus met betrekking tot die BV, zoek dan de linkjes die je net gehoord hebt. Ja, ik denk dat we een heel leuk tweede deel hebben opgenomen, Jan-Jaap. Ik denk dat we weer een verdieping hebben aangebracht. En wat herhaling hier en daar voor mensen om het goed te begrijpen. En dan denk ik dat we, ja, dat we het meeste wel hebben ondervangen. Is er nog iets wat jij denkt van, hey, dat moet nog gezegd worden?
Nou ja, daar zat ik wel net aan te denken. Ik zie jou natuurlijk altijd wat posten op LinkedIn. Hè. Dat zijn misschien doe ik dan ook wel andere social networks. Maar ja, ik vind ze altijd heel leuk en ook heel lerend. En van de week vond ik wel een hele grappige. Dat heb je gezien, hè. Dat ging eigenlijk over, ja, bitcoin kopen. He, dus ja, maar je koopt geen bitcoin, je verkoopt fiat, he, je verkoopt je euro's. En ja, dat is het eigenlijk. He.
Dat is het.
Heel veel mensen zien gewoon niet dat bitcoin geld is. Maar geniale posten. En ja. Super ook wat je de mensen aan het leren bent, Mark, vind ik echt super. Ja.
Dankjewel Jan-Jaap. We doen het elke dag met veel positiviteit en optimisme. En ik denk dat wat jij zegt, dat we met elkaar moeten gaan wennen aan het feit dat Bitcoin een monetaire basislaag, een nieuwe vorm van geld is. Zeker in die digitale economie, zeker die door die AI gedreven economie die aan het ontstaan is. Ja, dat Bitcoin daarin een essentieel onderdeel is. En dat dit wat wij nu besproken hebben, dat eigenlijk een mooie samenkomst is van de hele financiële wereld en de instrumenten die daar tot ieders beschikking zijn en deze nieuwe wereld. En dan proberen we er samen het beste van te maken, denk ik.
Nou ja, ik vind het wel grappig, want in die traditionele wereld heb je, nou, in 1971 is die goudstandaard losgelaten. Dus ja, ineens ging goud omhoog, nee, de gulden ging omlaag. Hè. Maar het is wel grappig, want die Klaas Knot van de Nederlandse Bank, ja, die gaat dan weg en die geeft nog een paar waarschuwingen. Van ja, door die crypto's is er eigenlijk wel een systeemrisico. Maar wat hij eigenlijk wil zeggen, of wat eigenlijk, hoe het eigenlijk is, is dat gewoon het oude systeem achterhaald is.
Yes.
Want vanaf 71 is dan monetair beleid. Ja, wat is maar, was Duisenberg interessant allemaal. Alleen maar bijdrukken. De mensen worden eigenlijk zo in de maling genomen. En door die hele bitcoin, omdat er maar 21 miljoen zijn en zullen zijn. Ja, er is gewoon geen inflatie. Er is gewoon geen inflatie, daarom stijgt die, daarom is je populair. En ja, een hoop mensen zetten, er zit niks achter. Ja, de hele wereld zit erachter. We zitten allemaal in bitcoin. Dat is veel meer waard dan zo'n staat die maar kan bijdrukken. Ja, het is gewoon geld. Hè? Als mensen dat dan nog niet zien. Maar als je het ziet, ja, dan stap je gewoon in de bitcoin. Ja, dan moeten ze bij jou zeker een opleiding volgen. Dat is een echte aanrader. Maar...
Dankjewel, Jan-Jaap. Nou, dankjewel, jongens. Dames en heren, iedereen die gekeken en geluisterd heeft. Je weet waar je Jan-Jaap kan vinden. Show notes kun je het vinden, zowel op Spotify, Apple Podcasts als YouTube. En dan wens ik iedereen een hele fijne dag. En Jan-Jaap, helemaal hartstikke bedankt voor al je inzichten weer.
Ja, jij bedankt, Mark.
Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert. Zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines. Zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit met Be Unseen. Dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data. Om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is. Die digitale economie die zichzelf aan het vormen is. Om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren en te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!